zien hoe zo'n babytje verandert in een korte tijd eigenlijk. In het begin zijn we typisch, daar herkennen we onze eigen kinderen in. En nu zijn we iets verder en er zitten ook trekken in van de schoonvader van onze zoon zag hij opeens erin. Niet op deze foto zozeer, want deze is iets ouder. En dan, je gaat vergelijken, je gaat kijken naar het uiterlijk. Veel belangrijker is natuurlijk op een gegeven moment hoe een kind zich innerlijk ontwikkelt. Welke eigenschappen je op een gegeven moment ziet in je eigen kinderen. Waar je in jezelf herkent, waarin je je vrouw herkent. En dat is mooi om te zien. Hoe ze creatief zijn, of muzikaal, of hoe ze om mensen geven, hoe snel ze dingen oppakken, of wat dan ook. Dat is gewoon mooi om te zien. Ik heb een thema aan deze dienst gegeven. Zo vader, zo zoon, zo dochter. Zo dient Gods barmhartigheid zichtbaar te worden door ons heen. Want een van de eigenschappen van God is barmhartigheid. God, onze God, is barmhartig. Daar ga ik zo straks nog natuurlijk wat meer over zeggen. En zo dienen wij ook op onze Vader in de hemel te lijken. Door in barmhartigheid te leven en om te gaan met andere mensen. Enkele synonieme woorden voor barmhartigheid is compassie. Is edelmoedigheid of genade. Goedheid, goede tierenheid, liefdadigheid, mededogen, medegevoel, medelijden, ontferming. Allemaal woorden die met barmhartigheid te maken hebben. Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Je ontfermen over je medemensen en dan in woord en daad hen help en ondersteuning bieden. Zij die daaraan behoefte ook hebben. Barmhartigheid onderscheidt zich wat met compassie en medegevoel, doordat barmhartigheid heel duidelijk ook omgezet wordt in daden. Barmhartigheid wordt gekenmerkt door de actie. Nou, onze God, hij ontfermt zich over jou en mij. God heeft zich ontfermd door de eeuwen heen over mensen. En ik wil jullie even meenemen naar een bekend verhaal, maar waar toch ook heel duidelijk Gods barmhartigheid doorheen komt en heel duidelijk ook door de persoon van Jozef heen. Nou, we kennen allemaal het verhaal van Jozef, de meeste denk ik allemaal. Jozef, die groeit op een gezin waar er best wat is tussen hun als broers en in elk gezin is er wel wat. Wat onderlinge strijd of onder eenenigheid. Je wordt aan elkaar geschaafd als broers, broers en zussen, zussen onder elkaar. Maar in het gezin van Jacob werd het toch wel een beetje extreem. Jozef, lievelingetje van zijn vader, werd best verwend. En hij was toen een jaar of 17. En dan zijn oudere broers, die hadden dan bepaalde dingen. En toen zei Jozef, dat is niet helemaal in orde. Ik ga het doorbrieven aan papa. Nou, dat werd hem dan niet in dank afgenomen. En er staat heel duidelijk, zijn broers waren gewoon geërgerd. Ze namen aanstoot. Ze waren, die broer, die Jozef. Ze mochten hem gewoon niet. En dan kwam hij nog met dromen. Waar op een gegeven moment hij dat nog helemaal breed uitmat. Van we hadden schoven. En mijn schoof die ging opeens staan. En jullie schoven gingen voor mij buigen. Nou, toen was het helemaal de maat vol. Nou, op een gegeven moment waren zijn broers in het veld. Om het vee te grazen. En toen dachten ze, toen ze Jozef aan zagen komen. Wij nemen hem eens flink te grazen. En dan ook flink, want ze hadden echt plannen om hem om te brengen, om hem te vermoorden. Nou, twee broers, Ruben en Juda, konden uiteindelijk dat voorkomen. En ze hebben hem verkocht aan handelaren richting Egypte. Nou, dan komt hij dan op de slavenmarkt. Potifar, een dienaar van de farao, de koning van Egypte, die koopt hem. Corina heeft nog niet zo lang geleden ook wat daarover verteld, over hoe de vrouw van Potifar hem probeert te verleiden. Ik heb er nog een gescheurd hemd van overgehouden voor degene die in de dienst waren. Hoe Corine dat uitbeelde, hoe Potifars vrouw hem probeerde in haar bed te krijgen. Maar Jozef, die bleef staan. Hij zei heel duidelijk, zou ik zondigen tegenover mijn God? Nou, hij komt in de gevangenis. En dan staat er, dat is Genesis 39, terwijl hij dus in de gevangenis is. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem goedheid. Letterlijk staat daar barmhartigheid. En begeen vertaling genade. Door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. En Jozef kreeg leiding over alle gevangenen en hield toezicht op het werk dat ze deden. De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd. Omdat de Heer hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen. Hier zie je heel duidelijk dat het woord barmhartigheid, goedheid gebruikt wordt. Dat is het woord geset in het Hebreeuws. Er zijn twee woorden die voor barmhartigheid gebruikt worden. En hier het woord geset. Dat is goede tierenheid, vriendelijkheid, genade, gunst. Allemaal woorden die te maken hebben met dit woord geset. Barmhartigheid. En dan gaat het verhaal natuurlijk verder. In die gevangenis kan hij op een gegeven moment dromen uitleggen aan de twee mannen van het hof. Hè, de schenker en de bakker. En een van die dromen die komt heel duidelijk ook uit. En later herinnert de schenker, hey, er was in de gevangenis een man die dromen kon uitleggen. Toen de farao een droom had en die hem verontrustte. En Jozef werd gehaald. Jozef kon die droom uitleggen. Gods gunst was op hem. God was hem barmhartig. En uiteindelijk werd Jozef onderkoning van Egypte. Hij die verkocht was op de slavenmarkt, uitgespuwd door zijn broers, werd onderkoning van Egypte. En hij zorgt ervoor dat in 7 overvloedrijke jaren al het graan wordt verzameld in schuren. En er voldoende te eten is, niet alleen voor 7 overvloedige jaren, maar hij had de droom van de koning heel duidelijk ook uitgelegd van de farao. Er zullen ook 7 magere jaren komen. En wees daarop voorbereid. En inderdaad, op een gegeven moment na 7 overvloedige jaren kwam een hongersnood. En zodanig dat ook in Kanaan, daar waar zijn vader Jacob en zijn broers woonden, er ook niks meer te eten was. En zijn vader Jacob die hoorde, in Egypte is er graan. Ga er naartoe. 10 van zijn zonen stuurt hij daar naartoe. Benjamin, de jongste, zijn andere lievelingszoon, houdt hij veilig bij zich. En deze broers van Jozef, die gaan dan naar Egypte. En Jozef, die herkent zijn broers direct, als ze voor hem staan. En hij gaat hen testen. En hij vraagt naar hun familiesituatie, naar hun vader, of ze nog meer broers hebben. En heel eerlijk vertellen ze inderdaad, ze hebben een vader, een oude vader. Ze hebben nog een broer Benjamin, ze hebben nog een andere broer gehad die er niet meer is. En Jozef is wat streng met ze. En die zegt, volgens mij zijn jullie spionnen. Nee, we zijn gewoon van goede wil, we zijn eerlijke mannen. Nee hoor, niks, we zijn geen spionnen. Nee, ik geloof jullie niet. En Simeon moet achterblijven als zij teruggaan. Ze krijgen graan mee. En ongemerkt wordt ook het geld weer op die graanzakken gelegd. En ze schrikken ervan. Nou, ze komen thuis bij vader Jacob en ze vertellen alles. En ze zeggen ook, ja, en als we weer teruggaan, dan moeten we Benjamin meenemen. Nee, dat mag niet. Nee, dat zal niet gebeuren. Ik kan niet nog eens ook Benjamin verliezen. Ik ben Jozef al kwijtgeraakt, maar Benjamin, nee, die kan niet mee. Maar goed, op een gegeven moment is dat graan inderdaad op En het is niet omgekeerd, de hongersnood. En ze moeten toch weer op weg. Nou, eerst probeert vader Jacob het tegen te houden, maar Juda overtuigt toch dat het echt nodig is dat ook Benjamin weer meegaat. Nou, dan komen ze weer bij Jozef. En in die tussentijd, voordat ik daar verder over iets zeg, hadden de broers al tegen elkaar gezegd, toen ze Simeon achter moesten laten, dit is onze straf. Omdat wij ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer Jozef, daardoor zijn we nu in de ellende gekomen. Ze hadden gewoon, dit had er nooit losgelaten. Ze hadden het nooit eerlijk gedeeld met hun vader, maar ze droegen dat geheim met zich mee. Wij hebben onze broer verkocht. En nu, zie wat er van komt. Deze boze onderkoning van Egypte, die heeft op ons gemunt. Nou, dus zo komen ze weer ook voor de tweede keer bij de onderkoning van Egypte. En ze hebben nog steeds niet in de gaten dat het hun broer Jozef is. Nou, opnieuw komen ze in conversatie met de koning. En de koning die richt zelfs een maaltijd voor hen aan. En ze eten lekker met elkaar. En de volgende dag kunnen ze weer met hun graanzakken weer teruggaan. En opnieuw test Jozef hen door opnieuw geld in de zakken te leggen. En in de zak van Benjamin de drinkbeker van Jozef zelf, van zilver. Nou, en hij stuurt zijn mannen erachteraan, kort daarna. En ze zijn zich natuurlijk van geen kwaad bewust. En ze zeggen zelfs, nou, bij wie jullie die beker vinden, die mogen jullie zelfs ombrengen. En de beker wordt ontdekt in de zak van Benjamin. Nou, ze gaan allemaal terug. En Juda, die begint te smeken, die begint het helemaal uit te leggen voor de onderkoning. Hoe de situatie in de steel zit. Hè, dat Benjamin een broer heeft gehad die er nu niet meer is. En dat vader Jacob heel veel houdt van Benjamin. En dat hij zou sterven als Benjamin niet mee terugkomt naar huis. En hij biedt zelfs aan, we zullen allemaal slaven van jullie worden. Zoals ze eigenlijk Jozef hebben verkocht, denkt hij heel duidelijk, God heeft dit heel duidelijk in gedachten gehouden en wil ons nu allemaal slaven doen zijn. En nee, zegt Jozef, jullie niet allemaal, alleen Benjamin. Hij is schuldig, bij hem is de beker gevonden, hij zal slaaf zijn. En Juda begint te smeken en zegt, nee, alsjeblieft, laat mij dan uw slaaf zijn. En vader Jacob had nog wel gezegd, voordat ze weggingen, dat lezen we in Genesis 43, vers 14. God, de ontzagwekkende, geven dat hij barmhartig voor jullie is, dat hij jullie andere broer vrijlaat en ook Benjamin laat gaan. Hier wordt nog een keer dus ook het woord barmhartig gebruikt, alleen een ander woord in het Hebreeuws. Het woord raka, rakam. En rakam heeft diezelfde betekenis van barmhartigheid, compassie, maar wordt ook gebruikt voor onze ingewanden. Wordt ook wel gebruikt voor de baarmoeder van een vrouw. En als Jozef, voordat hij zo streng is met Benjamin ziet en ondervraagt, dan haast hij zich op een gegeven moment weg. Want bij het zien van zijn broer schoot zijn gemoed vol. Hij voelde dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij ging een kamer binnen en daar huilde hij. Daar wordt datzelfde woord ragam gebruikt. Letterlijk staat er eigenlijk, zijn ingewanden werden warm en zacht. Hij werd bewogen. Dat is barmhartigheid. En Jacob die had gezegd, geven dat de Heer barmhartigheid geven aan jullie. Gods hart is barmhartig. Gods hart is bewogen voor ons mensen. Gods hart is bewogen voor deze broers van Jozef. Ondanks wat ze hadden gedaan. En dat is het kenmerk van God. Want wij allemaal hebben momenten gehad waar we enorm tekortgeschoten zijn. Waar we ons nog voor het hoofd kunnen slaan. Hoe heb ik zo dom kunnen zijn? Hoe heb ik dat kunnen doen in mijn leven? En de Bijbel leert dat God barmhartig is. En als Jozef Juda heeft horen pleiten, waar hij op een gegeven moment heeft gezegd, neem mij dan als slaaf, maar laat Benjamin alsjeblieft teruggaan naar zijn vader, want anders sterft hij, kan Jozef zijn tranen niet meer bedwingen. En hij stort, zijn gehuil is te horen in het hele paleis, staat er. En dan openbaart hij zichzelf, ik ben Jozef, ik ben jullie broer. Het is en blijft een prachtig verhaal, een prachtige gebeurtenis. Maar waar heel duidelijk Gods barmhartigheid zichtbaar wordt. Dat God het falen en de misdaden van Jozef broers niet afrekent, maar vergeving schenkt. En dat is heel duidelijk ook zichtbaar in de houding van Jozef. Wat hij allemaal niet heeft moeten doorstaan, een slaaf zijn, gevangenis, jaren gescheiden van zijn familie in een ander land. Hij had zijn broers echt iets aan kunnen doen. Hij had daarvoor de macht. Maar hij heeft heel duidelijk herkend, God is een God van barmhartigheid. En ik wil ook barmhartigheid laten gelden. Want God heeft dit gebruikt om zijn hele familie eigenlijk te redden, ook van de hongersnood. Ook in het Nieuwe Testament wordt regelmatig over barmhartigheid gesproken. Als Petrus op een gegeven moment vraagt, Jezus, hoeveel keer moeten wij vergeven? En hij doet gelijk een voorstel. 7 keer? Dat klonk toch wel heel schappelijk, toch wel heel royaal. Als ik mijn broer 7 keer vergeef, nou, maar de 8e keer, dan wordt het toch wel te veel. En dan zegt Jezus, nee, niet 7 keer, maar 7 keer 70. Met andere woorden, altijd dienen we te vergeven. En dan vertelt Jezus die gelijkenis. Voor velen ook wel bekend, van die koning die op een gegeven moment afrekening houdt. En een van zijn dienaren is hem enorm veel geld schuldig. Omgerekend van die 10.000 talenten, dat is miljoenen euro's. En deze dienaar, waarschijnlijk moet dat iets van een minister van Financiën geweest zijn, een schatbewaarder, want zoveel geld, dat kan niet zomaar iemand geweest zijn. Maar het wordt hem allemaal kwijtgescholden. En dan gaat hij weg en dan komt hij een andere mededienaar tegen en die is hem een paar tientjes schuldig. Maar hij laat niet los. Hij zegt, jij moet gewoon betalen. Je gaat de gevangenis in, jij moet betalen. Helemaal vergeten dat hij zelf een enorme schuld van miljoenen is kwijtgescholden door de koning. En dit komt de koning te oren. En de koning is verontwaardigd. En dan zegt de koning, had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar? Het woord hier medelijden is het woord barmhartigheid. Eleeo in het Grieks, waar het Kyrie eleison vandaan komt. Heer, ontferm je over ons. Je had toch ook barmhartigheid moeten hebben met die andere dienaar? Zoals ik barmhartigheid, medelijden heb gehad met jou. Barmhartigheid wordt heel duidelijk ook getoond doordat je vergevingsgezind bent. Je toont erbarmen, mededogen met de ander. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Zo is onze God. Van de week ben ik voor het eerst geweest bij een ecumenisch overleg tussen de kerken hier in Etten-Leur. Rooms-Katholieke kerk, Protestantse kerk en de Evangelische kerk. Het was een hartelijke bijeenkomst. Er werden wat activiteiten van de verschillende gemeentes met elkaar gedeeld. En de dingen die gemeenschappelijk geweest zijn in dit jaar en ook voor volgend jaar werden besproken. Men was ook belangstellend naar hoe is dat in Ichtis. Dus het was gewoon een hele fijne bijeenkomst. En opeens kwam op een gegeven moment ook naar voren in de Rooms-Katholieke kerk wordt dit een jubeljaar van barmhartigheid genoemd. De paus in november vorig jaar heeft dat als zodanig bestempeld. De paus Franciscus. En die heeft toen ook gezegd, toen hij dat zo inleidde, dit jaar van barmhartigheid, we moeten de barmhartigheid boven het oordeel plaatsen. En het oordeel van God zal altijd in het licht staan van barmhartigheid. En barmhartigheid wordt ook heel duidelijk gezien als de belangrijkste motivatie ook van deze paus. Hij wil openheid en vergevingsgezindheid voorop stellen. In plaats van moraliseren en het veroordelen waar de kerk vaak mee wordt geassocieerd. En we kennen de woorden uit de bergrede, Matthäus 5, waar Jezus zegt, gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zo vader, zo zoon. Zo vader, zo dochter. En laten wij zo ook de barmhartigheid die God ons gegeven heeft, door ons heen laten stromen naar anderen. Die dat zo nodig hebben. Een hartsgesteldheid van barmhartigheid. Paulus, die drukt het ook zo mooi uit in Efeze hoofdstuk 2. Waar hij heel duidelijk aangeeft, jullie waren allemaal dood door jullie misstappen. Geestelijk waren jullie dood. Maar God die heeft in zijn liefde naar ons omgezien. Vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Dat je elke keer mag beseffen, door Jezus dood aan het kruis, is Gods barmhartigheid mijn deel geworden. Ben ik vergeven? Mag ik een kind zijn van God? En mag ik uitdelen van de genade, de barmhartigheid die mij ten deel is gevallen? En dat is iets kostbaars. Corrie en ik zijn 30 jaar getrouwd. En ik heb wel eens meer gezegd, als je begint aan je huwelijk, dan zit je op die roze wolk en dan ben je zo verliefd. En dan besef je eigenlijk niet wat het eigenlijk inhoudt, het huwelijk. En er komen letterlijk stormen en tegenslagen. En hoeveel keer heb je elkaar niet barmhartigheid moeten verlenen? En dus barmhartigheid verlenen is in elke relatie. In je huwelijk. In de gemeente van Jezus Christus, in mensen met wie je omgaat, mensen die je helemaal niet kent, maar op een gegeven moment tegenkomt, waar je op een gegeven moment barmhartigheid ook voor ontvangt, en waar je weet van deze persoon moet ik helpen. Ik las laatst een getuigenis die me enorm trof. Ik heb hem de laatste keer bij de cursus van vrijheid in Christus ook kort gedeeld. En ook wil ik er vanmorgen gewoon eventjes noemen. Er was een Amerikaanse schrijver, Evans, die in een enorme huwelijkscrisis was met zijn vrouw. En elke dag was eigenlijk een pijniging voor hun beiden geworden. Ruzie, oneenigheid, ongezelligheid. En als hij dan weg was, omdat hij lezingen hield ergens, vanwege zijn schrijven en boeken schrijven, dan was hij gewoon even opgelucht om van huis te zijn. Maar je voelt je zo ongelukkig. Je voelt je gevangen in je huwelijk. En er werd heel duidelijk over scheiding gesproken. Van beide kanten. En hij was in zijn hotelkamer en hij schreeuwde letterlijk naar God. Heer, help! En die nacht kreeg hij een gedachte, een inzicht. Heel duidelijk. Je vrouw kun je niet veranderen, maar wel jezelf. En die gedachte die bleef maar door zijn hoofd komen. Je vrouw kun je niet veranderen, maar wel jezelf. En hij ging naar huis en hij wist wat hij moest doen. En toen hij thuis kwam, was daar gelijk die kilte. Ze lagen op een gegeven moment naast elkaar in bed. Een paar centimeter van elkaar, maar het leek er wel mijlenver. Dat gevoel. Maar hij wist wat hij de volgende ochtend zou doen. En de volgende ochtend werd hij wakker. En hij stelde zijn vrouw een vraag. Hoe kan ik jouw dag vandaag beter maken? Hoe kan ik vandaag jouw dag beter maken? Zijn vrouw wat geïrriteerd. Wat nou? Jij mijn dag beter maken? Vraag je om een klusje of zo? Ja, hoe kan ik vandaag jouw dag beter maken? Nou, ga de keuken maar eens een beurt geven. Dus hij stond op en geeft de keuken een beurt. De volgende morgen opnieuw diezelfde vraag. Hoe kan ik jouw dag beter maken? De ogen van zijn vrouw die knepen zich een beetje samen. Een beetje gemeen. Nou, je kunt de garage wel eens een beurt geven. Hij moest oppassen dat hij niet boos werd. Hij wist gewoon, zij zegt dit om mij te tergen. Hij had een hele drukke dag. Maar hij stond op, was twee uur bezig om de garage schoon te maken. Daarna ging hij naar zijn werk. En dat herhaalde zich elke dag, zo'n week lang. En na die week kwam er een verandering. Toen hij die vraag opnieuw stelde, schoten de ogen van zijn vrouw vol met tranen. En ze zei, wat ben ik toch gemeen. Ik moet eigenlijk jou de vraag stellen, hoe kan ik jouw dag beter maken? En toen zei hij, ja eigenlijk wel, maar even nog niet. Ik heb een belofte gedaan en die wil ik voortzetten. Dat ik echt wil, omdat ik van je hou, dat jouw dag elke dag beter wordt. Dus ik vraag het opnieuw vandaag. Hoe kan ik jouw dag beter maken? Toen zei ze, zullen we iets gezelligs doen vandaag? Dat was de ommekeer van hun relatie. Door heel duidelijk gericht te zijn op de ander. Niet de ander af te rekenen op het humeur, op de slechte ervaringen, maar heel duidelijk, ik kies ervoor om van jou te houden. Ik wil jouw dag beter maken. Ik wil barmhartigheid bewijzen. Ik wil doen wat jij fijn vindt, wat jij nodig hebt. Dat is agape-liefde. Dat is een gevende, zelfopofferende liefde waar de Bijbel over spreekt. 1 Korinthe hoofdstuk 13. De liefde is vol geduld en vol goedheid. Zo vader, zo zoon, zo vader, zo dochter. Laten we zo vol zijn van Gods barmhartigheid, Gods genadevolle liefde, en dat dat doorstroomt naar andere mensen. En dat we elke keer vragen, Heer, wilt u mij de genade geven, wilt u mij uw barmhartigheid geven om barmhartig te zijn naar andere mensen. Die ik mag helpen, die ik mag bemoedigen, voor wie ik mag bidden. Voor wie ik een luisterend oor mag zijn. Die ik praktisch mag helpen. Voor wie ik er mag zijn. En God zal tot je hart spreken. God zal mensen op je hart leggen. En je zult ook wel eens van jezelf balen. Waar je merkt van, ik ben egoïstisch geweest. Ik heb gefaald. Ik ben hier tekortgeschoten. Maar wat mogen we weten? God is genadevol. Zijn barmhartigheid is elke dag nieuw, zegt het woord. Gods barmhartigheid is elke dag nieuw. En dat we vanuit die barmhartigheid die we zelf om ontvangen hebben, dat we barmhartigheid en liefde uitdelen naar mensen om ons heen. Hiermee wil ik jullie bemoedigen en uitdagen. God zegen.